als jullie nou hier op tijd op de playlist hadden gestaan, dan hadden we... Ja, wij gaan twee liederen zingen. Dus ik zou zeggen, zing uit volle borst mee. Mag staande, mag zittend. Doe je best.
Wie ben ik in uw aanwezigheid? Ik stel voor dat we ook het tweede gedeelte beginnen met gebed. En ik heb net een bijzonder gebedspunt gekregen van een van jullie. We waren een aantal net op een terras in Gouda en kwamen daar in gesprek met twee meiden, Feline en Babette. Ze waren een stel en sommige van jullie hebben dus met hen gesproken en zelfs ze uitgenodigd voor deze avond. Om hier eens een keer te komen, dat wilden ze eigenlijk niet, maar er werd aangeboden om voor hen te bidden. Wat is het mooier om dat nu ook gelijk mee te nemen in ons gebed, dat we voor Feline en Babette bidden, dat de liefde van de Heer Jezus ook hun hart mag vervullen. We gaan bidden om een zegen over het tweede gedeelte en gelijk dit gebedspunt meenemen. Vader in de hemel, wij danken u dat u zo werkt. Dat we zomaar ineens op een terras zitten en dat we dan mensen mogen delen over wie u bent. En Heere God, wij willen vanavond nu gelijk al bidden voor Feline en Babette. Heere, want het kan zomaar over een paar minuten ineens tijd zijn voor hen om u te ontmoeten. En Heer, we bidden u voor hen, voor Feline en Babette, dat u hen volmaakt van wie u bent. Dat u ze zelf ontmoet, dat u ze aanraakt. Misschien vanavond wel. Heer, dat ze ineens merken, hé, er gebeurt iets met me. Er wordt voor mij misschien wel gebeden. Misschien heeft het wel met die jongens te maken die ik net ontmoet heb. Vader, geef dat er mensen op hun pad mogen komen die ze u over u zullen vertellen. Over de liefde van de Heer Jezus, ook voor hen. Heer, wij bidden u ook om uw zegen over deze avond, over het tweede deel van de avond, Heer, als er vragen zijn gedeeld, ook worstelingen met het gebed. Iemand die worstelt met het feit dat hij nog samen met zijn vrouw nog niet de kinderzegen uit uw hand mocht ontvangen. Maar ook andere worstelingen, zo persoonlijk kan dat zijn. Dank u wel dat de vragen in ieder geval gesteld zijn, Heer. En als er vanavond dan hopelijk misschien een deel van een antwoord komt, maar misschien ook nog een heel groot vraagteken achterblijft, dan bidden we u dat u... ja, toch met diegenen die de vraag hebben gesteld, dat u daarbij bent. En dat u dat merkt, ik ben erbij en ik hoor je gebed. Heere God, ontfermt u zich zo over ons deze avond. Zegen ook Jan van Dooyenweert, Heer, als hij het antwoord moet geven, dat hij geleid mag worden door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Nou, ga ik gelijk beginnen met de eerste vraag. Dat is een praktische vraag. Voor u iemand die schrijft, ik heb in mijn huis geen ruimte beschikbaar voor een aparte binnenkamer. Hoe zou ik toch een binnenkamer kunnen creëren? Heeft u daar nog een praktisch advies voor?
Ja, nou ja. Dat...
behalve verhuizen dan natuurlijk.
Dat is natuurlijk heel moeilijk. De Heer Jezus gebruikt dat beeld. Ga in je binnenkamer, in je tambion. Het is 40 jaar geleden, 45 jaar geleden, denk ik dat ik er in Tilburg over gepreekt heb. En vorige week kreeg ik nog een brief en daar werd het woord nog weer een keer genoemd. Dat woord tamion. Een plekje. Maar dat kan ook rustig zijn als je met je hond gaat lopen. Dat je daar aan het eind bij die sloot, of ja, waar je dan ook bent, maar een plekje waar nooit iemand komt. Want daar sta je 10 minuutjes. Het zit hem niet in de tijd dat je bezig bent in gebed. Maar het stil zijn bij God. Mijn ziel is immers stil tot God. Wij hebben een plekje, ons huis staat zo dat we alleen langs de straat kunnen we in de zon zitten in deze tijd. Achter is alles schaduw van het huis. Maar ja, daar moet je geen stil plekje zoeken voor je gebed, want dan razen de auto's langs een stuk door. Je moet gewoon voor jezelf kijken, waar kan ik nou een plekje hebben dat ik regelmatig kom. En waar ik dan ook regelmatig zo eens even een gesprek met de Heer heb. En dat gesprek, dan moet je ook wezenlijk voorstellen als een gesprek. We hadden in Tongeren met evangelisatiewerk van bij Ton Vanhuizen. Er waren mensen uit Macedonië. En die mevrouw die kon maar niet begrijpen dat God overal is. Dat ging niet. Ik zeg, nou, dan moet je een stoel pakken. Die zet je daar neer. Daar zit God. En hier ga jij op een stoel zitten en je praat tegen God. En zo is het ermee begonnen. En toen ik er later weer kwam, ik zeg, en? Ja, ze zegt, dat is wel makkelijker, want nou wist ik, op die stoel zit God. Maar waar jij ook bent, God is er. En dus dat plekje, dat is altijd goed. Dat hoeft niet per se in je huis te zijn. Dat mag ook buiten zijn. Mijn plekje was, toen ik jong was, toen ik tot geloof kwam, was mijn plekje op mijn trekker. Dan was ik alleen. En die trekker die gonsde. En niemand.
Mooi, hè?
Ja.
Ja. Mooi. En in aanvulling op dat je een vaste plek hebt, misschien ook goed om een vaste tijd. Ik denk, waarom zetten we het eigenlijk niet gewoon in onze agenda? Dat je gewoon eens een tijd reserveert. Ik kan me ook niet voorstellen dat je de hele dag in je huis altijd met iemand bent. Je zal toch ook wel op een bepaald tijdstip van de dag misschien alleen zijn. Misschien dat dat ook helpt om een, ja, om een stil plekje te vinden waar misschien normaal wel mensen zijn, maar op een bepaald moment in de ochtend niet. Misschien dat dat ook nog kan helpen.
Ja, ik heb daar ook een reactie op. Vorige week zei mevrouw, ja, de agenda van dit jaar, er lag daar een kleine agenda. Ze zeggen, dat is doorgestrepen, er staat nu oktober. En het is januari daar op je bladzij. Maar ik had een dubbele agenda, maar die was niet goed. Ik had er veel last van. Nee, heb ik veranderd, want ik had weer iets gelezen in de Waarheidsvriend over vaste tijd nemen om te bidden. Ik dacht, ga ik nou doen en mijn agenda. En dan stond erbij, en schrijf dan gewoon eens op waar je over gedacht hebt in die stille tijd. Ik heb het alweer 3 dagen gedaan van de 9.
Ja.
Waarom? Er is niet zo moeilijk als een vaste tijd. Elke dag. En als je geen vaste tijd hebt, dan gebeurt het niet.
Nee.
Dus ja, mijn stille tijd is maar weer net zoals ik gewend ben. Om 6:00 morgens. Ik sta zelf altijd tegen 6 op, 5:45, 6:00. 7:00 roep ik mevrouw. Ja, nou ja. Maar dan is het dat, rustig.
Zeker, ja. He? Ja, ik zeg het wel heel vroom, maar ik ben 's ochtends niet. Dus voor mij zou dat dan 's avonds misschien beter zijn. Want 's ochtends,
Ja, maar 's avonds komt er helemaal niks.
Nee, dat is waar. Nee, ik zit hier hele vrome tips te geven natuurlijk. Maar ik moet natuurlijk zelf. Ik merk ook wel dat het een worsteling is. En ook als u dan zegt, luister ook eens. Ik probeer het wel eens te doen, maar dan denk je, ja, wat hoor ik dan? Hè? Wat doet u daar precies
mee? Het is toch echt waar. Het is zo belangrijk. Wij lezen in de Bijbel en ik hoor af en toe groen en geel van ergernis van. En toen sprak God weer tegen me. Dat ik mensen handen op, want als God tegen je spreekt, dan kun je er niet over zo roepend verder. Nee, dan. Maar het echte dat God tot je spreekt, dat is zomaar in stilte. Dat is niet rumoerig en een bom als een donderslag. Nee, als God spreekt, is dat een stille vrede zomaar in je hart. Ik heb het heel indrukwekkend meegemaakt een paar jaar geleden nu. Dat ik 's morgens was er in mijn gedachten, in mijn hart zomaar. Aan uw zijde zullen er 1000 vallen, 10.000 aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. En dan kwam alles maar weer terug. Niet met geweld, gewoon zomaar. Ik kwam het weer terug. En ik koesterde me er ergens mee, maar ik kon er ook niks mee. En toen kwam corona. En toen kwam het met kracht. Ik zei, nou weet ik het. Ik hoef nergens bang voor te zijn. Ik kreeg geen belofte dat ik het niet kreeg. Maar ik hoef de Heer te vertrouwen. En toen kwam de tweede golf. Nou ja, ik heb toch die tekst hier toen. Nee, dat was voor de eerste golf.
Mooi, dank u wel. Dat klinkt ook als een belofte die Psalm 91 noemde u. En daar gaat ook een volgende vraag over. Want iemand zegt, in de Bijbel en om je heen hoor je steeds dat je moet vasthouden aan de belofte van God. Wat als je bidt en de belofte blijft uit en toch moet je ervoor blijven bidden? Dus wat als de belofte uitblijft waar je eigenlijk op pleit?
Ja, ik denk dat we in de eerste plaats eraan moeten denken dat God anders denkt dan wij denken. Ik had er eigenlijk nog even in mijn inleiding op terecht willen komen, maar dat ging niet met de tijd. Wij zitten altijd met alle dingen, ook met het gebed zitten wij te kijken naar de dingen die wij willen, of die wij denken, die wij zullen doen, en die we de Heer wel willen beloven ook. Maar de Heer heeft een vast plan. Met jouw leven, met mijn leven, met jouw leven, met iedereen heeft de Heer een vast plan. En dat vaste plan, dat kennen wij niet. Toen wij van Tilburg vandaan verhuisden naar de Rechtse Straat. Nou mensen, er waren zoveel mensen die ons dat zo kwalijk namen. Van kerkenwerk gingen naar stichtingswerk. Mevrouw had het gezien, maar ik had niks over gezegd. Later zag ik het ook. Dat was het stapje. Eerst gingen we naar Tilburg, naar de Rooms-Katholieke wereld. Heidenen, ja, maar we wisten dat 2 weken altijd geen heidenen waren. Want ze kenden ook Jezus, ze kenden ook Maria. Ja. Maar toen kwam het opstapje naar de rechte straat. Dan kwamen we met Spaanse mensen in aanraking in Zuid-Amerika. En dan groeiden de contacten met Zuid-Amerika. En dan kwam op een gegeven moment het volgende stapje. Een uitnodiging vanuit Peru vandaan. Kom hier werken, kom onze predikanten lesgeven. En dan zitten wij te kijken van waar zijn we mee bezig. Maar God heeft gewoon zijn vaste weg. Die is misschien heel anders dan ik denk. Maar hij gaat ongestoord zijn weg, want hij heeft zijn doel.
Maar we mogen wel onze vingers toch leggen bij de beloftes die jij
geeft. Zeker, zeker.
En daarbij, maar als dat dan uitblijft, dan is dat toch een soort...
Ik zag dominee Simons op de kaartje staan. We hebben pas een keer een preek van dominee Simons gehoord. En aan het eind hamerde hij daarop. Hij zegt, ga naar huis, zegt hij. Ga met de Heere spreken over de belofte. En hou je vast aan de belofte, want die belofte van de Heere, hij zal het op zijn tijd vervullen. Ja, dat is de werkelijkheid.
Ja.
Die beloften van God zijn echt vast. Dan mag je op, ja, ik wil makkelijk zeggen, mag op de belofte pleiten. Ik vind het altijd moeilijk, wat bedoel je daar nou eigenlijk mee? Hè? Wat bedoel je met, je mag op de belofte pleiten? Mag je tegen de Heere zeggen, Heere, heb het toch gezegd? Ja, dat mag je in heilige eerbied mag je dat zeggen. Niet dwingend, nee. Er is niks te dwingen bij de Heere. Maar je mag wel in dank naar die liefde van de Heere kijken, dat hij belofte geeft aan ons die geen rechten kunnen laten gelden. En die belofte komt hij na. Dat is, voor mij is later een belofte geweest, die Psalm 91.
Ja.
Want ik heb geen corona gehad. Ja, ik heb het wel gehad, maar helemaal geen van weten. En zo zijn er zoveel dingen. Ja?
Ja. Ik ga het nog eventjes één stapje specifieker maken. Ik had het ook in het gebed al even genoemd. Dan kom ik daarna ook even bij de zaal. Als je wil reageren, voel je straks vrij. Maar ik ga nog even een stapje verder. Omdat hier gaat het dus over die belofte die uitblijft. En hier heeft iemand dat nog iets concreter gemaakt. Iemand schrijft, samen met mijn vrouw bidden we al jaren om kinderen. Hoe lang zouden we hiermee moeten doorgaan? Want het lijkt allemaal zo zinloos. Dus eigenlijk is de vraag, wat als de verhoring uitblijft? En dan iets heel concreets.
Ja, ik vind dit zo'n ontzettend moeilijk punt. Wij hebben ook lieve vrienden die ook die kinderwens niet vervuld hebben gekregen. En ja, verliefdelee, ga je erin berusten. Maar het moeilijke hierin is dat je... Ja, hoe zeg ik dat nou? Die kinderwens... Je kunt zonder kinderen, kun je ook absoluut een goede taak hebben en goed de Heer dienen. Maar voor dat gebed uw wil geschieden, voordat werkelijk in mijn hart bekleeft, ja, dat kan lang duren. En toch, dan kan het goed zijn. Als je zover kunt komen dat de Heer misschien een taak voor je heeft zonder dat je kinderen hebt. Maar ik zeg dit met schroom, met pijn in mijn hart. Want wij hebben 5 kinderen en 6 gehad. Eentje is overleden. En dan kun je best praten natuurlijk. Maar ik vind dit een van de moeilijkste dingen die er zijn. En gelukkig zijn er ook predikanten die dat duidelijk aanvoelen, die met een doopdienst dat ook werkelijk aanhalen. Maar hier moet je echt proberen zo ver te komen dat je kunt berusten in, Heere, uw wil geschieden. Dan opent zich een andere wereld. Want nu, doordat het lang duurt, wordt het steeds heftiger de begeerte. Wordt steeds verlangender. Dat Rachel die blijft tegen Jacob dan maar over bezig. En dan zegt Jacob op een gegeven moment, nou, dan moet ik erop houden, want ben ik God? Hé, ja. Dan is er iets fout gegaan. En dan weet ik, dan kunnen wij achteraf nog kijken. Maar als je er zelf in zit, is dat een onmogelijk moeilijk punt. Waarvan ik echt, ja, ik leef met u mee. Het is hard.
Ja, en ik heb deze persoon ook even kort gesproken. En dan heeft hij ook bijvoorbeeld vrienden. En die wilden dan eigenlijk, nou ja, na één kind vonden ze het toch wel genoeg. En wilden eigenlijk niet nog meer kinderen. En dan vervolgens toch in verwachting van de tweede. En dat voelt dan zo wrang. Is dan, hoe moeten we daar, want u kunt zeggen van, we moeten daarin berusten. Maar
nee,
snap u dat het dan voor zo iemand een heel pijnlijk iets is? Dat lijkt alsof God de kinderzegen aan de ander geeft, die er eigenlijk niet zo om verlegen zit. En moet deze persoon blijven bidden? Of moet hij op een gegeven moment zeggen, ik stop hiervoor te bidden?
Zeker bidden om te kunnen berusten in hoe de Heer het wil. Want dat opent de weg naar de toekomst. Want door dit, wij hebben een mevrouw gehad, die heeft mijn vrouw een poos geholpen, jarenlang, in het huis een half dag per week. Want dat moest ze doen van de dokter, die kon geen kinderen krijgen. En die was helemaal overspannen altijd, helemaal één bonk zenuwen. De dokter zegt, je moet een werkhuis zoeken en dan kom je wel tot rust. Maar terwijl ze bij ons die dagen dan kwam, op een gegeven moment zei ze een keer, en nou heb ik ontdekt, ik krijg ook nooit kleinkinderen. Ja, want ze een nieuwe zorg erbij. En dus dat woord erin berusten, nee, dat kunnen we beter nooit tegen iemand zeggen. Dat werkt niet. Dat werkt niet goed. Maar wel, zeg ik vanuit de Bijbel, u wil geschieden. En als ik dat mag bereiken, dat ik daarin kan berusten, dan hoef ik niet zoals bij Jacob heel die tent één ruzie in de bende is. Nee, dan kan ik erin berusten. En dan vind ik misschien ander werk. Een andere vulling van mijn dag. Maar het blijft ontzettend moeilijk.
Ja. Is er misschien iemand in de zaal die deze persoon verder wil helpen, of misschien een hele andere vraag heeft die zou willen reageren? Hiervoorin is iemand die een vraag heeft.
Bij mij gaat het niet om de kinderwens, maar iets anders. En dan vraag ik me toch af, is het dan verkeerd als je die rust niet kunt vinden?
Ik versta het niet.
Zij heeft op een andere manier een worsteling met het feit dat de gebedsverhoring uitblijft. Is het dan een probleem dat je die rust niet kan vinden? Hoe vind je die rust? Corrigeer me als ik het niet goed zeg.
Ja. Ik vind dat altijd dit terrein heel moeilijk. Ik ben opgegroeid echt in, ja, de pittig zware hoek. Waar deze vragen nooit kwamen, want mocht het nog eens gebeuren dat. Hè, en dan, eigenlijk was dat een dooddoener. Maar we moeten nu natuurlijk oppassen dat we ook geen dooddoeners gaan gebruiken. Maar de worsteling, als je met iets worstelt waar je niet bovenop kan komen. Ik heb jaren contact gehad met een man. Die was helemaal verslaafd aan massage. En had mijn vrouw, daar ging hij naartoe en dan liet hij zich masseren. En op een gegeven moment schreef ze naar mij en zegt, ja, ik zie dat u pastoraal werk doet. Wilt u me begeleiden via internet? En het heeft geduurd, denk ik, 3 jaar, hè? Ja, ik zeg tegen mevrouw, ja, ik denk van 3 jaar geduurd, hè? Voordat hij er vanaf was. Maar ik heb nooit tegen hem gezegd, berust er maar in dat je te kunnen of zo. Nee, worstelen. Maar het was een echte worsteling. En dan ging hij toch voor de bijl. Ik denk dat ook voor deze dingen, voor deze manier van worstelen, toch weer dat ene punt alleen maar is. Zoek zo ver te komen dat je uit dat wijze gebed, wat de Heer Jezus zegt, hè, uw wil geschieden. Ik denk dat van de 1000 mensen er nog geen 5 zijn die beseffen hoe moeilijk dat is. U wil geschieden. Want wij hebben zelf een wil. Want daarom ging Eva aan die boom. Omdat ze een wil had. Ja? En je hebt het nodig dat je een eigen wil hebt en een eigen mening. Maar in deze worsteling, ja, dan sta ik tegenover God. En denk dan aan dat cirkeltje met die man. Omhoog, maar dat naar beneden. Luisteren naar hoe God
antwoord geeft soms. Ja, en dan weet ik, dan is mijn vraag, of mijn antwoord, ja, is maar een druppeltje. Maar...
Nee, maar ik snap, het is een lastige vraag ook natuurlijk om, dat is ook niet zo in één keer te beantwoorden natuurlijk, maar misschien heeft u zelf een voorbeeld van in uw eigen leven dat u zegt, op een gegeven moment moest ik daar berusting in vinden. Als u het niet heeft, mag ik natuurlijk ook eerlijk zeggen, of als u het niet zo gauw kunt bedenken, maar misschien kan dat helpen dat u zegt van, joh, ik had op een bepaald moment ook iets in mijn leven waar ik veel voor bad, en op een gegeven moment heb ik rust gevonden.
Ja, dat kan ik u vertellen, want dat is nog niet zo lang geleden. Daar zit ik nog mee. Met mijn stok. Het is voor de heren maar één woordje, ik ben beter. Ik heb in februari van dit jaar, denk ik, dat was februari, maart, heb ik een vreselijke moeilijke tijd gehad. Ik heb uren gejankt. Van ellende. Waarom, heren, waarom luisteren jullie dan niet? Ik zou nog zoveel kunnen doen. Ik voel me helemaal kerngezond en overal bij betrokken. Maar ja, ik kan mijn benen niet uit de voeten. En ik heb dat toch op een gegeven moment... Het is niet schokkend gebeurd, maar het was... Ja, mevrouw weet het. Dan was het weg. En nou loop ik met twee stokken en ik ga met de rollator wandelen. En ja, nou, ja, het is niet anders. En nou beleef ik het dan toch weer gisteravond, gewone avond, vanavond, deze avond. Nou ja, ik kan toch weer mee functioneren. In die tijd dat ik het niet klein kon krijgen, kon ik ook slecht functioneren. Maar hoe is het nou zo ver gekomen dat ik erin kon berusten? Nee, niks schokkends gebeurd. Alleen mezelf verschillende keren tot de orde geroepen van ja, wacht nou eens even, de Heer hoeft dat niet te doen. En dan zag ik mensen daar lopen met een blikje bier en lallend. En die konden gewoon lopen en ik kon niks. Ja, dat...
Nou ja, daar zit misschien ook wel een begin van een antwoord, denk ik, wat u zegt. Van ook soms jezelf tot de orde roepen. En ja, dat vind ik ook altijd heel mooi dat dat in de psalmen zo duidelijk zit. Ja. Hè? Je zal het bekendste psalm wel vinden. O mijn ziel, wat buigt u neder? Gaat hij gewoon tegen zichzelf spreken.
Ja, ja.
En waarom ben je mij verontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Dat je soms ook misschien, het is voor mij heel makkelijk zeggen natuurlijk, maar dat je probeert ook soms jezelf toe te spreken. En ook altijd, ik heb een tijdje zoek eerst het koninkrijk van God op mijn kamer hangen. En al het andere zal u bijgegeven worden. Dus toch aan die belofte van God vasthouden. Maar het klinkt heel makkelijk voor ons om daar misschien iets over te zeggen. Het is natuurlijk ook niet in 1, 2, 3 op te lossen. Maar ik vind het wel echt een belangrijke vraag om
het is heel belangrijk.
Stil te staan. Ja.
Dus maar bij mij hebben wel de psalmen een hele grote rol gespeeld.
Oké.
Ja, en liederen ook, hè? Ja. Dat staat gelijk. Maar dat is wel zo.
Ja.
Maar ik vind het heel moeilijk.
En ik denk dat het ook goed is om die onrust die je dus nog hebt, als je de rust niet hebt gevonden, om die bij God te brengen. En gewoon die opstandigheid misschien ook te belijden aan God.
Maar door die onrust van toen kun je ook niet meer eerlijk tot God gaan.
Nee.
Want eigenlijk... Een man schreef trouwens aan me. Hij zegt, ik heb God uitgevloekt, zegt hij. Zo boos was ik op hem, dat hij niet deed wat ik zei. Nou, dat is bij mij gelukkig niet gebeurd. Maar ik ben wel eens boos op God geweest. En daar heb je jezelf mee, want daar moet je wel weer op terugkomen. Dat is niet zo eenvoudig. Worstelingen waar je niet uit kunt komen, dan is het enige, Heere God, geef me dat ik berusten kan. Dat u een vast plan hebt. Ja, dat is wel een pittig gesprek zo met elkaar, maar het is wel de werkelijkheid. Ja.
Als je even wacht op de microfoon, dan kan iedereen het horen. Ook thuis.
Ik zeg... Ik moet ook denken aan Corrie ten Boom, die dan al die aanhechtingsplaatsen van die kroon niet kan zien. Dus alleen maar die aanhechtingsplaatsen ziet. Niet weet waarom iets gebeurt en waarom iets is. Hè, maar dat er toch die achterkant, die kroon wel geweven wordt. Maar wel dat er draden en aanknopingspunten en afhechtingsplaatsen zijn. Dat je soms God ook echt niet begrijpt waarom iets is. En ja, met al je vragen en verdriet en worsteling, toch naar God gaan. Want Ja, om tot die berusting te komen, mag je alles aan hem zeggen. Ik denk dat dat ook heel mooi is. Hè? Er staat ook juist in de psalmen van waarom, Heere God. Hè? Maar ze ging wel naar het goede adres. En dat is bij God. En het is vaak ook in een proces. Hè? In een proces van... Ja, soms... Dat iets niet kan. Of nog niet. Hè? Je weet ook niet wat het wordt. Maar dat je wel naar God mee toe gaat. En...
Ook blijf vertrouwen op dat hij een goed plan
een
heeft.
Goed
en dat
plan
is ook, sluit ook wel mooi aan bij wat u zei. We spreken tot onze vader. Het is iemand die goed voor
het beste met ons voor heeft.
En dat helpt soms ook om de dingen in een ander perspectief te zien. Je noemt Corrie ten Boom. Ik weet nog dat hij een keer... volgens mij zat ze in een concentratiekamp ook al. Dat is natuurlijk een mega moeilijke situatie. En dat er op een gegeven moment ontzettend veel luizen waren in de barak. En dat, daar zou je dus eigenlijk heel opstandig van kunnen worden. We zitten hier al in een hele lastige situatie. Ook nog luizen, ontzettende jeuk. En dat ze op een gegeven moment God ging danken. Want daardoor kwamen de soldaten niet binnen. En konden ze hun bijbelstudiegroepjes doorzetten. Ja. En dat kan soms ook helpen om te kijken van... Hey, heeft God hier een bedoeling mee? Misschien dat dat ook een onderdeel is van het jezelf toespreken. Dat je jezelf toespreekt en kijkt van... Hey, heeft God hier misschien op een bepaalde manier een prachtig plan mee? Dus dank je wel voor je aanvulling.
Maar het is ook wel zo dat... veel mensen onder ons zijn zo opgevoed dat blij zijn bijna zonde is. Terwijl de andere kant er is dat de Bijbel je aanwijst om in de moeilijkste situaties toch naar het licht te kijken. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, ja, en zo gaat het worden en dat gaat er allemaal gebeuren en zo vreselijk wordt die eindtijd. En dan zegt hij, ja, dat zal wel zijn voor jullie. Nee, dan zegt de Heer Jezus, kijk dan naar boven. Want dan weet je, nou is mijn verlossing nabij. En dat de Heer Jezus ons voorbeeld geeft om te kijken naar de positieve dingen. Niet naar de negatieve dingen, want die komen toch wel over je heen. Maar die positieve dingen, die moet je zien. En die moet je durven te zien en ook durven te accepteren.
En misschien soms ook met mensen delen. Juist als je zelf met iets zit. Maar om het te delen met een broer of zus in het geloof. Of met een vriend of vriendin. Dan kan je het ook vragen of ze voor je willen bidden. Of zo. Dat kan ook een steun zijn. Soms als je het zelf alleen maar blijft zitten. Is het soms ook heel ondraaglijk wordt het. Dus om te delen.
Misschien goed om gelijk aan te vullen dat jij ook in het luisterend oorteam zit. Samen met nog een aantal anderen. Dus als je zegt, ik wil echt iets delen. Of ik heb wat ik met iemand wil delen. Dan voel je vrij om vanavond iemand aan te spreken. En anders ben ik ook altijd beschikbaar natuurlijk. Ik vind het heel mooi dat er gereageerd wordt. Ik zit een beetje... er zijn nog hele mooie persoonlijke vragen. Maar we zijn al een beetje door onze tijd heen. Dus ik kan helaas niet al jullie vragen beantwoorden. Maar ik zou zeggen, blijf komen. Volgend jaar staat het hele programma weer vol. En dan kun je al je vragen stellen. Ik ga er nog eentje doen. Ik vind bidden vaak heel moeilijk. Aangezien het vaak voelt alsof ik tegen een muur praat. Ook al vertrouw ik er wel op dat God luistert. Maar ik bid al zo lang of God mij uit de situatie wil halen. Maar ik blijf erin hangen. Al bijna een jaar en ik heb er veel paniek door. Hoe kan ik er het best mee omgaan? Dus het voelt alsof ik in mijn gebed bid tot een muur.
Ja, ik denk dat in die gevallen, maar dat is mijn persoonlijke mening, doordat wij nogal wat pastoraal werk doen via website en via RevoWeb, los van de vragen dus, hè, gewoon in contact met mensen. Maar ik vind dat vaak mensen te lang wachten om een vertrouwenspersoon in de arm te nemen. Het kan soms zo'n opluchting zijn. Zo'n verrassing, als je iets kunt vertellen. Ik denk aan een vrouw, die had ik al een jaar mee gecorrespondeerd. Ja, niet iedere dag, gewoon maar een paar keer. En toen schreef ze zo'n brief. En toen heb ik teruggeschreven, heel kort briefje. Ja, ik ga hier niet meer op in. Je moet me opbellen of je moet hier naartoe komen, want ik kom hier niet uit. En een paar uur later zei ze, kan ik vanmiddag komen? Oh, ik dacht, dat is serieus. Er is echt wat aan de hand. Nou, als je dat gezien had, een leuke jonge vrouw, stijf van de angst voor God. Gewoon helemaal stijf. En ze vocht er tegen en ze worstelde. Ja, we hebben samen gepraat. Nou ja, 2-3 uur. Mevrouw erbij. En rustig, rustig gepraat. Volgende dag was mijn hele angst is weg.
De Bijbel op, dat God niet die vrede harde God is, maar barmhartig, genade, langmoedig, groot van goede tierenheid.
Ja, maar dat is voor mij dan nu heel de... Ja, dat is goed, ja, zeg maar, dat hoort erbij altijd. Altijd dit boek erbij. Ja. En dat is bij ons in het pastoraal werk. Ik doe het alleen met de Bijbel, anders doe ik het niet. Gewoon, dat zijn de psychologen, dan zoeken ze maar uit. Maar ja, wat er allemaal is, dat weet ik niet. Maar kijk, ik vind onder ons, wij moeten bij de Bijbel terechtkomen. En als we met iets worstelen waar we niet uit kunnen komen, dan moeten we hulp hebben. Die mevrouw, dat is een andere mevrouw die we goed kenden. Dat ging helemaal niet goed. Ik zag ze de put ingaan en we kregen geen vat op. En ze kreeg allerlei lichamelijke problemen, ze kon haar hoofd niet meer bewegen en overal pijn. En ik zeg, ja, kom, binnen een week kom je een keer hier naartoe met je man. Je man die praat met mijn vrouw en ik ga met jou naar mijn studeerkamer. Ik wil weten wat er bij jou aan de hand is. En zoals bij dokters, voor hulp ook. En het gesprek ging best, maar ik kwam niet in een echt gesprek. En na 3 kwartier in één zegt ze... Ik voel de stukjes van dat kindje nog kriebelen op mijn buik. Had ze 40, 42 jaar geleden abortus gepleegd. En ja, dat zat als een bal in haar leven. En toen ze het aan mij gezegd had, dat was helemaal anders. Ja, ik zeg niet, ik weet niet hoe het nu is, we zijn met vakantie. Maar... het contact zoeken met iemand die je vertrouwen kunt, dat het niet 1 millimeter naar een ander toe gaat. En want dat is natuurlijk uiterst belangrijk. Want als je ergens mee top en het komt in de publiciteit, in de circulaire van de kerk en weet ik het waar allemaal. Nou ja, dan kom je er helemaal nooit meer uit. Want dan gaat iedereen die gaat je raad geven en iedereen weet wel iets. Ja, maar dat vind ik voor in zo'n geval.
Ja. Dus zoek ook iemand op die naar je kan luisteren. Dan is het in ieder geval geen muur, want dan zit er echt iemand tegenover je. En ik denk dat het ook wel goed is om te zeggen, soms kan het ook, dat hebben we ook net al gezegd, hè, maar in de Bijbel kan het ook echt zo voelen als God echt, alsof God er echt niet is. En alsof er echt een muur, alsof je tegen een muur praat. En ik zou ook willen zeggen, ga dat niet wegzitten duwen of zo, dat gevoel. Dat kan gewoon een heel reëel gevoel zijn. Ik zou zeggen, lees eens Psalm 88 bijvoorbeeld. Als je ziet wat de auteur van die psalm allemaal tegen God zegt. Gewoon bij het brutale af soms. Van gij hebt het allemaal gedaan. Dan denk ik van probeer dat ook. Schrijf dat gerust eens op. Ga je nog een praktische tip geven. Ik ben een beetje een wonderlijk figuur. Maar ik heb een groepsapp aangemaakt een keer met mijn zusje. Die heb ik er gelijk eruit gegooid. En ik heb de naam toen God genoemd van die groepsapp. En dan kan je ook gewoon je worstelingen in delen. En niet dat je natuurlijk antwoord krijgt of zo. Maar je kan dan ook soms na een jaar zien. Hé, dat was toen alsof ik tegen een muur bad. Maar hey, God heeft dat toch verhoord. En wij zijn ook wel mensen van vandaag besteld en morgen in huis. Ja. Misschien dat het ook kan helpen om dit gewoon waar je nu in zit, om dat gewoon eens op te schrijven. En om gewoon eens over een jaar te kijken, hey, waar heeft God me nu gebracht? Dus dat zou ik je ook nog mee willen geven. En ik kan het eigenlijk niet over mijn hart verkrijgen om de andere vragen over te slaan. Iemand schrijft nog over een burn-out en worstelen met euthanasie. Ik denk dat het belangrijk... Vanavond ging het over bidden. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat we daar nog, voor gaan bidden. Zullen we nog een keer met elkaar gaan bidden? Vader in de hemel, ik wil u nog een keer bidden. En zometeen hoopt de spreker ook nog een keer met ons echt af te sluiten. Maar Heer, als ik alle vragen lees, dan proef ik zoveel verdriet en zoveel worstelingen. En we vragen ons soms af, waar bent u? En waarom luistert u niet? En waarom praten we tegen een muur? En waarom zitten we al zo lang in deze situatie? En deze vragen vuren we vanavond op de hemel af. En ineens horen we die echo van uw eigen geliefde zoon. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Opdat wij nooit meer door u verlaten zouden worden. Maar aangenomen als uw kinderen. Heere God, bewijs u dat u een liefdevolle vader bent. Misschien op dit moment. Dat u ons een hand op de schouder laat voelen en laat merken. Ik ben er echt. Ik heb de wereld gemaakt. Ik heb jou gemaakt. En zelfs als je niet meer tegen mij kunt bidden. En zelfs als je denkt dat je tegen een muur praat, of als je zelfs misschien helemaal geen woorden meer tegen mij spreekt. Ik heb je al lang verstaan en ik ken je met je worstelingen. Heer, laat u ons dat vanavond alsjeblieft voelen. En ook deze laatste persoon die schrijft over euthanasie misschien. Gewoon zo in de knoop. Zoveel depressiviteit, zoveel worsteling met zichzelf of met het leven. Heer God, alsjeblieft laat wat merken. Alsjeblieft laat wat voelen en laat merken dat u er bent. Geef ook weer een beeld van de zin van het leven, de vreugde van het leven. Laat er iets van uw liefde doordringen in het hart van deze persoon. Heer God, wij weten niet wat we bidden zullen, maar u weet wat deze persoon nodig heeft. En ook alle andere kinderloosheid, worstelingen die niet genoemd zijn. Misschien in algemene termen. Heer God, ontfermt u zich alstublieft over ons. En leer ons ook onszelf soms toe te spreken. Voed het oud vertrouwen weder, zoek in het hoogste lof uw lust. Want Gods goedheid zal onze druk eens verwisselen in geluk. Vader, ontfermt u zich over ons. In Jezus' naam. Amen. Ik ga u bedanken. Dan gaat iemand anders doen. Denk ik. En ik zou u willen vragen om nog eventjes ook te blijven staan. Dan willen we u een lied toezingen. Dus ik zou ook het muziekteam vragen om alvast naar voren te willen komen. En dan hoop ik dat er een bosje bloemen is.
Hier mag ik toch niet in ontvangst nemen.
Wat zegt u?
Hier mag ik toch niet in ontvangst.
Waarom niet?
Ik heb mijn vrouw bij
u. Oh ja, u hebt uw vrouw bij u. Dat is inderdaad. Kijk, daar komt hij aan. Een reistijd van een minuut. Dus even geduld. En dan wil ik jullie vragen om alvast te gaan staan ook. Zodat we zo het lied de spreker toe kunnen zingen. En dan wil ik vragen of u daarna met ons ook nog een keer wil eindigen. Ja.
Nou, het duurde even, maar hij mag er zijn. Ik wil u namens ons team Jij daar hartelijk bedanken voor deze prachtige lezing. Ik denk ook echt namens ons alle spreken dat het echt een bijzondere avond was. Er waren ook echt superveel jongeren. Ja. En ik merkte ook zelf echt wel dat de geest gewoon aanwezig was. Dus hartelijk bedankt voor uw lezing en daarvoor een klein bloemetje.
Graag gedaan.
Dank u wel.
Heel bedankt. Ja, dan neem ik het doorgaan. Lekker, ik heb van een vrouw, maar dan mag jij het weer met mij aanpakken. Prachtig.
Dank je wel.
Oh, ik heb geen... geen speaker, nee, hè?
Ja, hij staat aan.
Oh ja, ik heb hem nog wel. Ja, ik dacht niet terug, Albers. Zullen we samen de Heere danken? Heere, dat wonder is eigenlijk niet klein te krijgen. Dat u wilt dat wij, mensenkinderen, u aanspreken als vader. Heer, en heel veel mensen weten daar ook helemaal geen weg mee. Een heleboel mensen zeggen dat het absoluut niet mag dat u aanspreken als vader. Maar u hebt het gezegd, Heer Jezus. Dat we niet mogen geloven in een strenge God. Die de dood van zondaren zoekt. Omdat we mogen geloven in een liefhebbende vader. U hebt die gelijkenis verteld van die verloren zoon. Waar de vader vol liefde aan bleef denken. Ook toen hij alles verknoeide en alles verzondigde. En zo kijkt u naar ons. En u zegt het ons ook vanavond weer. Mijn zoon, mijn dochter, geef me uw hart. Heer, en van alles kunnen we presteren. Van alles kunnen we doen, maar ons hart aan u geven. Dat lukt ons niet van nature, op geen enkele wijze. We willen dat niet. We gaan ons eigen weg. We zijn te dwars om naar u om te kijken zelfs. Maar o, dat wonder dat u nou doorgaat en dat u dan mensen zomaar uw liefde uitstort in het hart. Waardoor ze het gaan zien. God heb ik lief. En er komt wederliefde in het hart. En dat gaat bij de een door een diepe weg en bij de ander door een heel andere weg. Maar Heer, u bepaalt dat. En niet wij. Dank u wel dat we vanavond hier zo bij elkaar mochten zijn. En in alle gebrek na mochten denken over deze dingen. Want Heer, we zouden daar dagen over bezig kunnen zijn. Om over het gebed na te denken en met elkaar te spreken. Maar leert u ons in de eerste plaats om naar u te luisteren. Omdat we uw stem horen. Ook als we een stukje lezen in uw woord. Dat we luisteren wat u gezegd hebt tegen ons. En niet weer verder lezen en weer verder en weer verder. Nee, luisteren wat u tot ons zegt. U hebt van die liefdevolle woorden, Heere. Kom dan, zegt de profeet Jesaja. Kom dan. Dan zullen we samen rechten. Dan zullen we eens overleggen. Hoe zondig je bent. Maar dan zal ik je zonde allemaal vergeven. Heere, geef u zegen over deze avond. Vervul alle gebrek wat erin is. Doe verzoening over wat niet was naar uw wil. En leer ons om met uw woord te leven. Bij alles wat we doen. In alle geworstel en getop. Alle zorgen die er zijn. Van geen kinderen. Van moeilijkheden waar we niet uitkomen. Ja, wat er al meer is, Heer. Als we rondom ons heen kijken. Een wereld die finaal in de brand staat. Die een grote chaos is. Waar niemand meer weet hoe het op te lossen. Waar niemand meer weet hoe het moet. Waar oude mensen zuchtend van de ene dag in de andere gaan. Omdat ze de rekeningen niet kunnen betalen. En het ziet er zo donker uit naar de winter toe. Kou lijden en alles. Heere, maar we vergeten zo gemakkelijk dat u er bent en dat u erboven staat. Geef ons dat geloof dat ons doet vastgrijpen aan u. Aan die slip van uw jas, Heer Jezus. Die slip van uw mantel. Zo'n die punt grijpen. En door u genezen te worden. Door u geholpen te worden. In alle dingen van het leven. Ga met ons mee naar huis. Leer ons over wat we vanavond overdacht hebben na te denken. En leer ons ook om te zien dat u een liefdevolle God bent. Die ons zoekt vanuit uw liefde. Die ons hart wilt. Heer, en neem ons hart. Neem ons leven. Neem ons helemaal, Heer. En leer ons met u te leven. Bij alles wat we doen. Bewaar ons onderweg naar huis. Zegen ook de mensen die hier de avonden organiseren. Ook degenen die de avonden bezoeken. Zegen heel uw kerk wereldwijd, Heere God. De miljoenen en miljoenen broeders en zusters die we hebben over heel de wereld heen. Velen van hen worden ter dood toe vervolgd en verdrukt. Sta ze bij, geef ze kracht. Maar geef ons ook in de vrijheid dat we niet in die vrijheid opgaan. Maar dat we u dienen. En dat we er zijn als christen. Ook in het evangelisatiewerk, in het zendingswerk, in het kerkenwerk. Met elkaar op bijbelstudies. Dat we bezig zijn zoals u het bedoelt en niet anders. Zegen ons, Heere. Om Jezus wil alleen. Amen. Allemaal wel thuis. Mijn fiets.
Het lukt me nooit meer om op tijd klaar te zijn, maar ik hoop dat jullie niet boos op me zijn, anders hoor ik het wel. Kort nog wat mededeling, we gaan zo een slotlied zingen. Ik ben voor de pauze vergeten de collecte aan te kondigen, dus mocht je nog niks gegeven hebben, voel je vrij om dat via de QR-code te doen, via de website. Er is geen reden om je te verontschuldigen om niks te geven, het kan op alle manieren. Ga van harte bij je aanbevolen. Volgende avond had ik al genoemd, Maartje Kok. Ik denk dat het inhoudelijk ook misschien wel mooi aansluit bij waar we vanavond gebleven zijn. Volgende keer gaat het over wees niet bezorgd. Misschien is dat wel iets wat je nodig hebt. Dus volgende keer hartelijk welkom. Ik zag trouwens ook nog tussen de vragen een gedicht staan. Iemand heeft een heel mooi gedicht gedeeld. Ik had er geen tijd meer voor. Dus maar misschien dat iemand van het social media team, ik zal het even doorsturen. Misschien kan die het wel online delen. Dan vind je daar nog een mooi gedicht. Gratis zijn voor niets. We gaan nu nog één lied met elkaar zingen. En daarnaast nog vrij zingen. Voel je vrij om de verzoeknummers in steljevraag.tk te delen. Of gewoon even te roepen. Dan kunnen zij gelijk bepalen of ze hem kennen. Maar voel je ook vrij om naar huis te gaan. Heel hartelijk bedankt allemaal voor jullie komst. En vergeet niet je kaartjes mee te nemen en aan heel de wereld uit te delen. Want dan hebben we volgend jaar de zaal nog voller dan nu. Tot de volgende keer. een hele goede reis. Voel je vrij om nu weg te gaan. Er zijn 3 liederen binnengekomen. Ik weet niet of ze alle 3 nog kunnen doen. Ja? Oh, zijn het allemaal goed? Okay. De techniek vindt het ook goed? Ja, de techniek vindt het ook goed. Yusei, kennen jullie die? Oké. Okay. Dan wordt het een a cappella. Verder is het zegen mij op de weg die ik moet gaan. Die kennen jullie wel. En wees mijn verlangen. Dus dit lied gaan we zingen. Maar mocht je dus nu naar huis moeten, een hele fijne avond nog. En tot de volgende keer.
Op de plek waar ik zal staan, zegen mij.